De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Van 2020 lijkt de beurs vrijwel immuun voor nieuwe tegenslagen. Dat bespreek ik allemaal met het beleggerspanel. En daarin zit Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen. En voor het eerst sinds maanden weer in de studio. Yo. Jos, ik herken je toch nog wel. Je had van allerlei dingen gezegd over corona, kilo's en zo. Maar het valt volgens mij reuze mee. Thijs Knaap is niet hier, maar wel telefonisch komt hij tot ons. Seniorstrateeg bij APG. Goedemiddag, Thijs.
Goedemiddag.
Ja, ik vind het wel een beetje jammer, want ik herken jou vooral aan het wapperende blaadje als jij je laatste transactie met ons deelt. Ja, dan moet ik er nu maar een beetje bij denken. Maar ik neem aan dat je het in je hand hebt. Wat is jullie laatste transactie?
Absoluut.
Thijs.
Ja, heel goed. De laatste transactie. Ja, het aandelen bezitten, het is meer dan alleen kopen en verkopen. We proberen bij APG ook een actieve aandeelhouder te zijn. Zo hebben wij aandelen Amazon, gelukkig maar. Want Amazon heeft het succesvolste kerstseizoen ooit gedraaid, laten ze vandaag weten. Er zit ook al 77% rendement op dit jaar. Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de werknemers. Tijdens de coronacrisis hebben we al gezien dat de druk op bezorgdiensten heel groot is. En daarom hadden we in mei gevraagd om opheldering over de werkomstandigheden bij Amazon in Amerika. Daar hebben we geen antwoord op gekregen. En dus hebben we nu samen met pensioenfondsen van de stad New York een voorstel ingediend om toch een openbaar rapport te krijgen over de bescherming van werknemers daar zo. En als daar weer niet op gereageerd wordt, dan gaan we dat ook in stemming brengen bij de aandeelhoudersvergadering van Amazon. En het probleem is niet dat Amazon niks doet. Er wordt best veel aan die werknemers gedaan. Ze worden getest, er worden bonussen uitbetaald. Maar er is helemaal niks bekend over de effectiviteit van die maatregelen. En dat is niet goed. We willen best graag grote rendementen maken, maar we willen niet dat dat ten koste gaat van de mensen die dat moeten verzorgen allemaal. En daarom zit ons kantoor in New York hier redelijk bovenop.
En hoe dik is de vinger in de pap? Want Amazon is een heel groot bedrijf. APG is natuurlijk ook een serieuze belegger. Die pensioenfonds uit New York ongetwijfeld ook. Maar ja. Is het hogere echelon van Amazon, Jeff Bezos, hiervan onder de indruk of zal het meevallen?
Ik weet niet of we meer aandelen hebben dan Jeff Bezos. Ik denk het niet, eerlijk gezegd, dus dat is lastig. Maar het is wel zo, en dat is onze ervaring de laatste jaren, dat je via die aandeelhoudersvergaderingen toch een hoop gedaan kan krijgen. En niet eens omdat we dan een meerderheid per se hebben, maar als je met een overtuigend verhaal komt en daar doen een heleboel institutionele beleggers aan mee, dan zijn de raden van bestuur toch vaak wel onder de indruk van dit soort dingen. Dus ik hoop dat het deze keer ook weer...
Wat denk jij als dat ook tech-specialist? Hebben ze natuurlijk ook vaak gezien en besproken, Jos?
Nou, ik vind het wel mooi om actief mee te doen en het bedrijf erop aan te spreken. Wij hebben een andere benadering. Wij gebruiken Sustainalytics. En die zeggen eigenlijk van Amazon is niet duurzaam op de manier waarop ze met personeel omgaan. En daarom hebben wij ze zelf niet in de beheerportefeuille zitten. Ja, soms doet het pijn in je hart. Dat denk ik ook. Daarom denk ik wat Thijs zegt. Vind ik zelf persoonlijk beter. Om ten eerste kun je wel van profiteren van die koersstijgingen. Maar je kunt ook actief die bedrijven benaderen.
Ja. Jos, ik ga je ook even actief benaderen met jouw laatste transactie. Dat is een privé transactie, geloof ik.
Ja, als analist doe ik natuurlijk zelf geen transacties. Dat valt alweer onder beheer. En ik moet je zeggen, dat was een transactie die me tot enige vreugde stemde. Want ik had Alphen gekocht heel lang geleden. En daar had ik zoveel winst op gemaakt dat ik dacht, nou, dat zit zo ver in, zo groot in de portefeuille. Toen heb ik de helft verkocht.
Kun je Alphen nog even uitleggen? Want dat is voor heel veel mensen toch nog een geheim. Ja. Dat het ontzettend goed doet.
De meeste mensen kennen Alphen van de laadpalen, maar waar ze vooral heel sterk in zijn, is systemen die het stroomnet wat beter kunnen beheren. Want het is de laatste jaren een stuk ingewikkelder geworden met al die zonnepanelen op het dak. En als de mensen dan thuiskomen met hun Tesla en die aan stopcontact thuis hangen, dan wordt er evenveel stroom getrokken als de hele dag al werd gedaan. En dat vergt nogal veel van het stroomnet. En daar hebben zij slimme systemen voor die daar beter mee om kunnen gaan. Dat is het grootste gedeelte van hun omzet.
Ja, nou is het afgelopen jaar natuurlijk ook wel gebleken dat alles wat ook maar enigszins te relateren is aan elektrisch rijden een enorme boom heeft meegemaakt.
Absoluut.
Geldt hier nou voor, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Is het ook een beetje overtrokken?
Nou ja, ik heb niet voor niks de helft verkocht, nee, inderdaad. Ik vind het nog steeds niet. We hebben er officieel trouwens geen advies op. Of opinie op. Dus daar zal ik me dan maar van buiten houden. Maar ik vind het een heel aantrekkelijk bedrijf. Maar het is ook wel. Ja, de waardering is ook wel heel stevig, hoor. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je dan. Dat je dan dus voorzichtiger wordt.
We gaan van jouw privétransactie naar de laatste actie van president Trump. Hoewel er volgen actie op actie op actie. Maar een van zijn acties is dat hij toch nog een handtekening heeft gezet onder het coronasteunpakket. Waarom precies? Nadat hij eerder toch openlijk ook zijn kritiek heeft laten horen. Dat is niet helemaal duidelijk. Thijs, is wel duidelijk hoe beleggers op dit nieuws hebben gereageerd?
Ik zat te kijken naar de Amerikaanse beurs. Die is gisteren toch nog weer 1% omhoog gegaan. De future stond vanochtend ook nog 0,5% hoger. Dus ik durf wel te zeggen dat beleggers hier blij mee zijn. Met name vanwege het afgewende onheil natuurlijk. Omdat als die niet getekend had, dan zou de hele Amerikaanse overheid op slot gegaan zijn. En dat is heel onhandig en duur. Dus dat is dan afgewend.
Dus, ik geloof ook niet dat ze heel erg van het somberste scenario uitgingen. Want toen hij zijn kritiek liet horen en zei van dan kijk wel of ik teken, was er ook niet een enorme schrikreactie, toch?
Nee, omdat het met name zo onverstandig zou zijn om het niet te doen. Dus dat onderhandelen van het pakket dat plaatsgevonden in het congres, hebben ze heel lang over gedaan. En dan komt er uiteindelijk wat. Dan weet je dat er haast niets meer aan te veranderen is. Dan kan je als president maar één ding doen en dat is tekenen. En dat deed Trump niet en dat was een beetje onverwacht. En ik denk dat mensen toch ook ingeschat hebben dat hij dat niet heel lang vol kon houden. En dat het daarom de reactie niet zo heel groot was.
Nee, want het kon ook niet. Als hij 10 dagen niks gedaan had, dan was het automatisch wel doorgegaan. Dus hij moest echt een veto uitspreken. En dat veto kon in het congres overruled worden. En de kans dat het overruled zou worden was natuurlijk heel groot. Want dat was het hele concept was met 90% met jaarstemmen aangenomen. Oh,
toch is er wel wat veranderd. Hè? Want hij heeft daar heel duidelijk gezegd, er moet meer geld direct naar Amerikanen. $2000 ging het om. In plaats van de 600 die in het eerste voorstel was opgenomen. Dat heeft wel degelijk heel veel effect.
Nou, dat denk ik dat het wel meevalt. Het is wel door het huis aangenomen, die verhoging van $600 naar $2000. Maar ik vraag me zeer af of dat door het congres komt. Daar zit heel veel politiek achter, want voor de Republikeinen ligt het natuurlijk heel gevoelig om dat cadeautje van $2000 in te houden als er nog 2 senatoren gekozen moeten worden in Georgia. Hmm. Dus dat ligt heel lastig. Aan de andere kant las ik een mooi commentaar op Bloomberg van Larry Summers, dat is de adviseur van de vorige president. Ik vind het een buitengewoon verstandige man en die vroeg zich ook af van ja, waarom zou je 85% van de belastingbetaler zoveel geld geven? Heel veel mensen, dat is ook een van de redenen.
Die niet nodig hebben.
Nee, die het niet nodig hebben. Heel veel mensen die willen eigenlijk best wel besteden, maar die kunnen niet op vakantie en die kunnen niet uit eten. En dat is ook de reden waarom volgend jaar een vrij stevig herstel komt, omdat er vrij veel besparingen zijn. De mensen staan te wachten tot ze wat geld uit kunnen geven.
Laat het maar rollen. Ja. We hebben 2 China-specialisten hier in het panel, dus daar ga ik gebruik van maken. Door het te hebben over de Ant Group, dat had natuurlijk verantwoordelijk moeten zijn voor de grootste beursgang ooit. Dat ging op het allerlaatste moment niet door. En intussen is duidelijk dat de regering ook eist dat er wat strenger toezicht gaat plaatsvinden. Dat de betalingsdienstverlener stopt met leningen, verzekeringen, vermogensbeheer. Thijs, kun jij nog even de positie van Ant schetsen in China?
Ja, dus je hebt in China Alibaba, hè, dat is een soort van internetwarenhuis waar je zaken kan kopen. En die hebben jaren geleden, daar een betaaldienst bij bedacht, zodat je je aankopen ook makkelijk kon betalen. Dat is Alipay, dat kennen we ook hier wel. Als je in Amsterdam naar een winkel gaat, dan staat er vaak een soort terminal speciaal voor Chinezen met Alipay. Dat bedrijf wat dat organiseerde, dat is langzamerhand steeds meer gaan doen. Dus die zijn zich inderdaad ook bezig gaan houden naast die betalingen met kredieten verlenen, verzekeringen, beleggingen beheren. En dat konden ze omdat ze vanwege die website, het Alibaba, zoveel van mensen wisten dat ze hele goede beslissingen konden maken over wie de kredietwaardig was. Wie er nog geld over had om te beleggen. Dus ze wisten, het was een echte fintech. En dat maakte dat bedrijf dus ook zo fantastisch waardevol. Totdat de Chinese toezichthouders zeiden van ja, maar wacht even. Dit zien we helemaal niet zitten. Want we zijn bang dat die fintech allerlei schulden op gaat bouwen bij mensen die we helemaal niet onder controle hebben. Normaal gaat het in China vaak via staatsbanken beleggen en sparen. Nou ja, als dat via Ant zou gaan, dan was de controle te weinig, vonden de Chinezen zelf. En daarom werd die IPO teruggetrokken. Ja. En nu zien we inderdaad dat de toezichthouder wil dat ze zich minder gaan bezighouden met dat soort financiële transacties die niks met betalen te maken hebben, maar meer met sparen en lenen.
Dus als je je gedraagt als een bank, dan moet je ook als een bank behandeld worden. Maar is Ant Group nog te temmen, Jos?
Ja, zeker. Zeker in China. Nee, het punt was dat ze zich gedroegen als bank, maar bijvoorbeeld niet zelf die leningen funden. Dat legden ze bij de commerciële banken. Maar ja, niet de regulering hadden van een bank. En ja, ik snap wel dat centrale banken daar zenuwachtig van worden. En als je dan ziet hoe Jack Ma zich opstelde en eigenlijk de toezichthouder in het openbaar afkraakte, ja, dat was ten eerste niet zo handig. En ten tweede, ja, dan, dat was ook die uitspraak die de centrale bank afgelopen zaterdag had gedaan. Van ja, jullie weten helemaal niks van juridische zaken. Hebben jullie helemaal geen kennis van compliance, weten jullie niks van. En het lijkt wel of jullie er gewoon totaal geen rekening mee willen houden. Ja, en dat is natuurlijk nergens handig. Ook niet in Europa.
Maar het is op papier wel een aantrekkelijk bedrijf. Het is ontzettend veel waard. Of moet ik zeggen, was veel waard. Maar maakt dit nu toch ook weer kopschuw voor beleggen in China? Moet je dit gewoon dan toch niet willen? Omdat linksom of rechtsom de staat, de partij kan ingrijpen.
Ja, dat is een groot probleem, vind ik. In China altijd is de partij, staat boven alles. En je bent in principe rechteloos. De partij kan doen wat ze wil. En ja, je kunt niet tegen de partij ingaan. Dus dat is een groot risico. Aan de andere kant is China natuurlijk een prachtige groeimarkt. Daar zijn de waarderingen vaak ook wat lager, omdat dat risico wel zit ingeprijsd. Dus wij beleggen zelf ook wel in China. Chinese bedrijven hebben Tencent in de beheerportefeuille. Maar ik heb daar zelf altijd wel met een angstig oog naar gekeken.
Ja. Matthijs, als je als APG het durft op te nemen tegen Bezos, dan kan je toch die partij in China ook wel aan?
Ja, ik wil ook nog wel iets aardigs zeggen hierover. Want een van de dingen die je ook kan zeggen is dat de Chinese overheid is op dit moment echt gefixeerd op het beheersen van kredietrisico. Je had het oude verhaal van de Chinese schuldenberg, waar we het ook wel eens over gehad hebben, die langzaam maar zeker zo groot werd dat de hele economie eronder zou kunnen bezwijken. Nou, dat is vaak overdreven, maar er zit wel een kern van waarheid in. En je ziet nu dat Chinese beleidsmakers echt gefixeerd zijn om die schulden aan banden te leggen. En dat is nu zelfs zo belangrijk dat de groei van het BBP, wat jarenlang heilig was, daar nu minder belangrijk gevonden wordt dan dat ze dit onder controle krijgen. En ja, het minder verstrekken van leningen door Ant is een manier, misschien niet de beste manier, maar het is een manier om dit probleem aan te pakken. En dat geeft toch ook wel weer vertrouwen in dat de
China wordt er stabieler op eigenlijk. Dus de risico's nemen
exact
af.
Maar Thijs, is dat niet? Ja, het is wel heel erg raar van de partij dat ze, juist een partij als Ent. Ent werd zo genoemd omdat ze rekening houden met de kleine mieren, de kleine mensen die altijd door de grote banken vergeten werden. En nu eindelijk hun financiering kunnen krijgen. Dat de Chinese partij eigenlijk daar juist ingrijpt. Dat is toch doodzonde en eigenlijk ook een beetje onbegrijpelijk.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja, nee, absoluut. Want ik zei ook, het is misschien niet de handigste manier om het kredietrisico te beperken. Je zou eerst eens moeten kijken naar die staatsbanken en wat die allemaal doen.
Nou.
Maar het geeft wel aan uit welke hoek de wind waait. Namelijk dat ze dat opbouwen van die schulden en het vergroten van de kwetsbaarheid, dat daar een einde aan komt. En dat is op zich geen slecht nieuws voor mensen die over het algemeen in China willen beleggen. Met alle gevaren van dien. Ik ben helemaal met je eens. Die partij speelt daar een rol waar je niet altijd blij van wordt als belegger. Maar dit, ik wilde toch wel een beetje het lichtpuntje ook geven wat volgens mij hier wel achter schijnt.
Waar wij het gisteren kort over hebben gehad, Jos, dat is dat die techreuzen in China in het algemeen, ook Alibaba, natuurlijk ook van Jack Ma, ter discussie staan. Kan China daar ook daadkrachtiger optreden dan bijvoorbeeld Amerika, dan bijvoorbeeld Europa, waar ook wordt nagedacht over wanneer worden bedrijven te groot, wat doen we met machtsmisbruik, wat doen we met marktmacht?
Ja, absoluut. Dat is het grote probleem, vind ik, met China. Om toch nog iets lelijks te zeggen. Ze kunnen doen wat ze willen. De partij is almachtig en staat boven alles.
Dat is een voordeel hier, want dat zorgt er dus ook voor dat grote bedrijven andere bedrijven niet kunnen wegdrukken.
Nou, het mooiste was, ik las vanochtend een verhaal in de Wall Street Journal dat president Xi het commentaar had op Europa had dat alles zo langzaam ging. In China kan het sneller.
Ja.
En toen had, ik ben even zijn naam vergeten, maar die zei van ja, dat langzame, dat noemen wij democratie. Vond ik wel een sterke opmerking.
Hinderlijk, hè, soms democratie. Ja. We gaan naar iets wat zeker niet hinderlijk is, maar wat aangeeft dat we naar een ander onderwerp gaan.
Zaken doen.
En na de jingle kondig ik graag ook nog een keer aan Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Thijs Knaap van APG. Beleggers die in 2020 het advies van analisten, zoals Jos, volgden, hebben een stuk beter gepresteerd dan het marktgemiddelde. Geldt voor zowel de koopadviezen als de verkoopadviezen. Daarover schrijft het FD. En blijkt uit uitgebreid onderzoek. Jos, ik denk, ja, je staat
niet... Altijd een goed idee.
Stoel natuurlijk, ja, zeker.
Ja, ik neem het altijd met een paar kilo zout, dit soort onderzoek en dit soort dingen.
Komt er hartstikke goed uit.
Ja, nee, dat is heel, heel aardig. Dat vind ik ook heel leuk. Maar wat mij altijd zo enorm ergert is dat analistenadviezen... Dat mensen vaak denken dat dat dan is... de ene moment moet je dit doen, de andere moment moet je dat doen. Nu moet je kopen, nu moet je verkopen. Alsof je een soort guru bent, hè, die precies de koersen kan voorspellen. Nou, dat denk ik dus niet. Ik denk dat de taak van een analist is bedrijven goed kennen en redelijk kunnen inschatten wat de ontwikkelingen zijn en of iemand iets wil kopen of niet. Nou, dat moet hij dan zelf weten.
Maar daarvan zeg je toch, nou, in dit geval zou ik KPN even laten liggen.
Ja, dat is waar, dat is waar. In het geval van KPN net even niet. Nee, maar nee, waar het mij om gaat is... dit is ook een onderzoek op een jaar... en volgend jaar is het weer wat anders. En ik vind eigenlijk analistenadviezen... zou je over een periode van 5 jaar moeten bekijken. Beleggen is echt een lange termijnzaak en dat is niet van een jaar.
Ik snap dat jij zegt, die titel als guru... daar voel ik me ongemakkelijk bij. Maar uiteindelijk ken jij bedrijven. En zitten jouw klanten er toch ook op te wachten... dat jij iets met die kennis doet? En dat zou kunnen resulteren in een advies. Kopen, verkopen...
Nee, dat is waar. Tuurlijk, en dat is ook mijn taak. En dat doe ik ook. Dat zeg ik ook. Dat bedrijf moet je wel hebben of dat bedrijf moet je niet hebben. Maar vaak wordt dat geschreven, en dat ergerde me een beetje aan het onderzoekje, van op jaarbasis...
Oh, onderzoekje, ik hoor het al.
Onderzoek. Nee, maar ja, vaak worden ook analisten... Vroeger werden we vergeleken met dolfijnen. Wat hebben we allemaal niet allemaal gehad? Gorilla's die A-select aandelen kiezen. Oh, ja. Die komen er ook vaak heel goed mee weg. En ik wil echt benadrukken, het gaat niet op die korte termijn... Het gaat echt om de lange termijn. En dan kijk je naar bedrijven die een hele sterke marktpositie hebben, een goede verdedigbare positie hebben, goed renderen, goed management hebben. En die moeten er dan, vind ik, minimaal 5 jaar goed kunnen doen.
Thijs, wat vind jij van dit onderzoekje?
Nou, het is een mooi onderzoek omdat het al jaren gedaan wordt door deze persoon. Dus dat maakt het ook mogelijk volgens mij om op die 5 jaars basis te kijken. Hoewel ze dat niet publiceren. Kijk, de grote vraag is ook, als je hier goed uitkomt, is dat dan... het toeval, of is het dan omdat je inderdaad heel erg in de gaten hebt wat al die bedrijven aan het doen zijn? En het viel mij op, ik zat even te kijken naar het vorige onderzoek, wat over 2018 gaat trouwens, niet over 2019. En toen was ABN AMRO de beste, die gaf de beste adviezen. Dit jaar staan ze 17e uit 20. Wat toch een beetje de vraag oproept of dat nou, ja, of dit nou iets is wat je jaar in jaar uit kan herhalen. Of dat het inderdaad gewoon een soort van jaarlijkse toevalstreffer is. Van wie er goed in is en wie niet. Maar ik vind wel, kijk, uiteindelijk als belegger moet je inderdaad weten wat je koopt. Je moet onderzoek doen naar bedrijven. En dat wordt door de markt niet altijd even goed beloond. Hè. Soms gaat de markt een hele andere kant op. En dan doe je toch ondanks al je harde werk niet goed. En het is lastig om daar adequaat voor beloond te worden. Tenzij je een hele grote belegger bent en je doet het jarenlang. En dan zit er wel een soort systematische beloning in. Maar ja, het is wat dat betreft... het actief beleggen is hartstikke belangrijk. En het levert op lange termijn wat op. Maar niet altijd en niet op ieder moment.
Nee. Wat die onderzoekers trouwens constateren, Jos. En dan kijk ik toch even naar jou, is dat analisten over het algemeen een voorkeur hebben, een voorliefde hebben voor tech.
Jij moet je tegen mij zeggen.
Ja, precies, maar als je dus een aangeboren liefde hebt voor tech... Ja. Nou, dan kan je het dit jaar natuurlijk ook moeilijk verpesten.
Ja, dat is waar. Ja, dat was ook een van de redenen, inderdaad. Ja. En ik denk zelf dat dat echt nog wel een tijdje blijft. Er zijn grote... En dan kom je weer bij wat een analist zou moeten doen. Er zijn grote lange termijn veranderingen. Die digitalisering, cloud computing, zijn allemaal trends... die over een paar jaar werken. Over jaren zelfs. En ja, als je daar dan goed gepositioneerde bedrijven uitkiest die daar actief in zijn, ja, dan kan dat eigenlijk niet mis. Heb je een vrij grote kans van slagen. Dus ja, zo werkt het, denk ik.
Wat vinden jullie, Thijs, vraag ik ook even aan jou, van het feit dat er heel veel vaker het advies kopen wordt gegeven dan verkopen? Zegt dat iets over hoe analisten naar de toekomst kijken? Zijn ze te positief? Of op zijn minst positief ingesteld?
Ja, het is een beetje van wat betekent zo'n term, zeg maar. Dus is bij een oranje stoplicht moet je dan doorrijden of stoppen.
Nou, kijk jezelf.
Over de tijd heen. Nou ja, precies, over de tijd heen varieert dat. En misschien in stukken Nederland is het weer anders dan in andere stukken. Dus ook hier geldt, ja, die termen staan erop. Maar je ziet dat er heel vaak...
Het advies kopen is toch niet vergelijkbaar met een oranje stoplicht? Dat is toch groen?
Ja, nee, oké. Okay. Dus nu wordt...
Hij bedoelt houden lastig,
maar bijvoorbeeld het advies houden, zeg maar. Je hebt kopen, verkopen, houden. En inderdaad houden, daarvan nemen de meeste mensen aan dat dat ongeveer gelijk is aan verkopen. Dat ze het niet goed genoeg vinden om een positief koopadvies op te zetten. En op die manier, kijk, uiteindelijk denk ik dat je inderdaad... Je moet een systeem hebben waarbij je 1/3 van de aandelen goed vindt en 1/3 slecht en de rest ertussenin. En als dat in de praktijk niet zo is, dan moet je daarvoor corrigeren in hoe je die signalen interpreteert.
Maar Jos, is het moeilijker om een verkoopadvies te geven dan om te zeggen, hou het maar of koop het?
Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ondanks dat Kees de Kort van het niet vindt, maar de meeste aandelen gaan meestal omhoog. En ja, en dan is het echt heel lastig om een bedrijf te vinden waarvan je, ja, om een omslag te voorspellen van dat het een keer anders zou gaan. Dat is heel moeilijk. En in andere gevallen is het vaak zo, een bedrijf wat bijvoorbeeld in problemen zit en wat al heel erg gedaald is, ja, dan ben je als de dood dat je op het dieptepunt uitstapt. Dus ja, verkoopadviezen zijn heel moeilijk. En als iemand het doet, dan heeft hij ontzettend veel lef en mag je hopen dat hij ook goed naar gekeken heeft.
Wat was jouw laatste verkoopadvies?
Dat is een goede vraag.
Het komt echt heel weinig voor, begrijp ik.
Ja, het komt echt weinig voor, ja. Komt echt weinig voor. Ik heb wel wat. Moet ik even heel goed naar Intel. Intel, ja, dat is een maand geleden, anderhalve maand geleden heb ik Intel op verkopen gezet. Ja.
We gaan niet naar het verleden, maar even naar het heden. Want het is 29 december. Dat is de tijd van de eindejaarsrally. Martijs, november was ook al geweldig. Is het feest een beetje naar voren geschoven?
Ja, dus wat is eindejaar? November, ik zie de MSCI World heeft bijna 13% gedaan in november. Dat was natuurlijk vanwege het vaccin. In december tot nu toe iets van 3,5%. Dat is ook niet slecht hoor, meer dan de spaarrekening. Maar ja, het staat een beetje in de schaduw. Dus ik denk dat het verhaal van december is dat er zijn toch nog wat problemen opgelost die er nog boven de markt hingen. Brexit, de begroting in de VS, waar we het al eerder over gehad hebben. Dus dat levert wat koerswinst op. Ik kijk wel met een half oog naar al die koerswinsten die we nu gehad hebben en wat dat doet voor de waardering. Dus ik zag dat de koerswinstverhouding in Amerika nu bijna op 30 staat. Waar we dit jaar begonnen op 21. Dat is gewoon niet goed voor het verwachte rendement. Hè? Dus deze eindejaarsrally die gaat ons nog wel wat kosten, denk ik, in de toekomst.
Ik zie jou meeknikken, Jos.
Ja, dat is absoluut zo. Dat is een wet van mede en persen, zou je kunnen zeggen. Des te hoger de koerswinstverhoudingen, des te lager het verwachte rendement op langere termijn. Wel heel duidelijk verschil is dat hoge waarderingen nooit hoeven te zeggen dat dan nu de koersen gaan zakken. Want dat kan altijd nog weer hoger. En dus dat maakt het heel lastig om echt op basis van waarderingen te zeggen, nu moet je niet ophouden met kopen. Want dat is gewoon heel lastig.
Ja, ben je het daarmee eens, Thijs? Je kunt er naar kijken en naar die verhouding uit.
Ja, nee, absoluut. Nee, dus ik praat hier als lange termijn belegger. Dus ik ga absoluut niet voorspellen dat het volgende maand al misgaat. Maar ergens weet je dat je lange termijn verwachte rendement hierdoor beïnvloed wordt. En wanneer precies, dat mogen de waarzeggers vertellen. Maar het is, als je nu aandelen koopt, koop je ze heel duur in.
Verwacht jij nog iets van de laatste dagen, Jos? Want er gebeurt misschien niet heel veel meer. En dan betekent dat als er wel iets gebeurt, dat dat meteen ook natuurlijk uitschieters naar boven of naar beneden kan veroorzaken?
Ja, de omzetten zijn over het algemeen heel beperkt. Dus ik zou het ook niet echt aanraden om nu te gaan handelen nog. Het is altijd, als de grote beleggers weg zijn, dan zie je wel dat soms particuliere beleggers tijd hebben aan het eind van het jaar en vast gaan positioneren voor de rest van het jaar. Maar ik zou dan gewoon wachten tot er wat betere liquiditeit is, tot er wat meer gehandeld wordt. Dan krijg je misschien een betere prijs.
Jos, wat was dit voor jaar eigenlijk, 2020 op de beurs?
Ja, ik vond het een fantastisch jaar, omdat natuurlijk technologie het zo goed gedaan. Puur economisch gezien, hè, als beurskijker.
De eerste die hier staat, zegt 2020. Ik zal het nooit meer vergeten. Het was
ik zal het nooit meer vergeten. Nee, natuurlijk, toen, ik weet nog heel goed, toen waren de eerste, of in China eerste die pandemie. Volgens mij in Italië was de eerste besmetting al geweest. En toen zaten we in een kamertje elkaar aan te kijken. En die koersen gingen maar omhoog. En we keken elkaar aan zo van, dat kan nooit goed gaan. Nou, en het ging dus, en we bleven nog wel positief, maar ja, uiteindelijk zakte de boel helemaal in elkaar. En volgens mij nog een anderhalve maand later was het afgelopen. We begonnen de koersen weer te stijgen. Dus, en dat was heel verbijsterend en dat heb ik nog nooit zo snel gezien. Zo korte recessie.
Nee, maar daardoor werd natuurlijk ook wel het gevoel versterkt van, nou ja, die beurs trekt zich helemaal niks meer aan van hoe het economisch gaat of hoe de samenleving.
Ja, dat kwam natuurlijk door ingrijpen van de overheden op een schaal die we nog nooit gezien hebben en de centrale banken.
Thijs, wat was het voor jou voor een jaar? Je hebt natuurlijk de marathon gelopen bij jou om de hoek. Dat natuurlijk niet.
Nee, dus het valt het wel aardig samen wat de beurs betreft. Dus heel hard omlaag en daarna weer heel hard omhoog. En dit jaar toch op winst staan. Ondanks de verschrikkelijke dingen die er in de economie gebeurd zijn. Als je dan aan de andere kant kijkt naar wat er met de rente gebeurd is, dan zie je daar toch wel een iets ander verhaal. Als ik kijk naar de lange, laten we zeggen de 30-jaars rente, waar pensioenfondsen veel mee te maken hebben, begonnen we dit jaar op iets boven de 0,5%, 0,6%. Dat ging heel ver naar beneden, tot onder nul. En eigenlijk is dat niet meer opgeveerd. Dus we zitten nu zo, ik geloof, vandaag perfect rond de nul op de 30-jaars rente. Nou, dan kan je zeggen van wat maakt het uit? Je hebt 0,6% ingeleverd, maar dat maakt heel veel uit als je verplichtingen moet disconteren als pensioenfonds. Dus de winst die er op de beurzen gemaakt is dit jaar, die loopt er uit aan de rentekant. En dat is natuurlijk uiteindelijk hetzelfde verhaal. Dus dat ingrijpen van overheden en vooral van centrale banken heeft dat zowel aan de rentekant als aan de beurskant veroorzaakt. Waardoor het uiteindelijk een soort gemixt jaar geworden is financieel.
Meer aandelen kopen, Thijs?
Ja, ze zijn zo duur.
Ja, dat is
maar
waar.
Het mag toch ook niet ongebreideld, Thijs? Je kunt toch als APG niet zeggen van we kopen meer aandelen. Je moet toch een bepaalde verhouding aanhouden?
Ja, de toezichthouder heeft allerlei meningen over hoeveel risico je mag nemen als pensioenfonds. Ja, nou goed, maar met de toezichthouder erachter is dat wel belangrijk. En ja, het is natuurlijk ook niet verstandig om alles in risicodragende stukken te stoppen. Dus daar zijn we voorzichtig mee. Maar ja, het is wel waar. Kijk, als je nu
ik nam zelf ook een risico door nog een vraag te stellen, maar ik had er eigenlijk geen tijd meer voor. Heel lelijk, maar ik ga je afronden. Thijs Knaap, senior stratege bij APG. Tot volgend jaar. En dat zeg ik ook met alle liefde tegen Jos Versteeg, senior analist bij Insinger Gillissen. Dit was het beleggerspanel. Sterker nog, dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan gaan we het uitgebreid hebben over, daar is hij weer, Jos, elektrisch rijden en varen in het openbaar vervoer en welke laadoplossingen daarvoor nodig zijn, met Michael Collijn. Hij is directeur van Heliox, maken van elektrische laadsystemen. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag gepresenteerd door Paulien Sewuster. Veel plezier en tot morgen.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.